Goedemorgen. Fijn dat ik hier in uw midden mag zijn. Het is niet voor het eerst dat ik hier op het podium sta in deze zaal. Want wij hebben hier altijd onze doopdiensten. Ik kom uit de gemeente in Emkracht. En wij mogen altijd gebruik maken. Ja, ik denk dat het hieronder zit, hè? Dopen. Ja, ik sta op het doopvont. Wat mooi. Maar wel voor het eerst in uw midden. En ik zie er naar uit om vanmorgen het woord met u te delen. Wat ik wil doen, ik wil eerst even kort introduceren wie ik ben. Dat u een klein beetje een beeld heeft van wie is die man. En daarna wil ik samen met u het woord van God openen. En kijken wat God tot u te zeggen heeft. Wie ben ik? Dit is mijn vrouw, ze is er niet bij. Zij is in onze gemeente met de kinderen. We hebben twee lieve kinderen. De oudste die gaat alweer naar groep 3, die heeft er alweer een week op zitten in groep 3. Jaël en onze zoon Joas, die is 2 jaar. Echt een dondersteentje, maar een heerlijke knul. Ik werk in het dagelijks leven werk ik bij de Hoop GGZ. Dat doe ik alweer een aantal jaren. En het is een voorrecht om betrokken te mogen zijn bij een bediening die God heeft gegeven. En om te mogen zien dat de mensen vrijkomen van verslaving. Dat mensen opnieuw herstel vinden bij de Heer Jezus. En een van de dingen die ik tegenkom in mijn werk, bij de Hoop. Een van de dingen die ik ook tegenkom in mijn werk binnen de gemeente van de Heer Jezus. Is dat veel mensen op zoek zijn naar hun identiteit. Dat veel mensen op zoek zijn naar wie ben ik. Die vraag die speelt in veel mensenlevens. En eigenlijk wil ik daar vanmorgen samen met u over nadenken, over de vraag wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En ik vond het zo mooi dat we dat lied zongen, weet je dat de Vader je kent? En dat is eigenlijk waar mijn preek over gaat. Als u nou zegt van nou, wat je allemaal vertelt, dat kan ik niet onthouden. Denk maar aan dat liedje. Dat is de samenvatting van heel mijn preek. Ik wil het hebben over intimiteit, identiteit en autoriteit. Het is namelijk zo dat je identiteit wordt altijd geboren vanuit intimiteit. En in de mate waarin je groeit in je identiteit zal dat invloed hebben op je autoriteit. Dus in hoeverre je gezag hebt en je impact hebt op je omgeving. Er zijn 3 punten. Als ik bij het laatste punt ben, dan zijn we bijna klaar met mijn preek. Dan weet u dat we bijna aan het einde zijn gekomen. De vraag wie ben ik? Nou, wat ik als eerste wil zeggen tegen u. Wees alsjeblieft jezelf, want er zijn al zoveel anderen. Ook binnen christelijk Nederland proberen mensen zich anders voor te doen om erbij te mogen horen. Dat is een menselijke behoefte, ik wil erbij horen. Maar wij gaan ons aanpassen, we gaan ons zo gedragen dat we niet meer zijn zoals God ons heeft gemaakt. God heeft u, heeft jou uniek gemaakt. Er is niemand zoals jij. Er is niemand die dezelfde vingerafdruk heeft. Wees alsjeblieft jezelf. Leer om bij de Heer Jezus te worden zoals God je bedoeld heeft. Ik heb vanmorgen Arie de Arend meegenomen. Arie de Arend was een arendje die ook rondliep met de vraag, wie ben ik nou? En toen hij daar zo in het kippenhok zat en om zich heen keek, toen dacht hij, ja, ik ben toch wel anders. Ik voel me anders. En u moet weten, Arie de Arend had goed geleerd om zich aan te passen. Hij kon al goed op stok zitten, hij kon goed een graantje meepikken. Maar toch liep hij met vragen rond, wie ben ik nou? Wie is mijn moeder? Waarom zien mijn broers en zussen er toch anders uit? Waarom voel ik me zo? We gaan dadelijk horen hoe het met Arie de Arend verder afloopt. Voordat we verder gaan wil ik graag het woord van God met u openen in Matteüs hoofdstuk 3. En misschien denkt u van waarom staat hier een iets verborgen onder een doek. De mensen achterin hebben het misschien nog niet echt gezien. Ik zal het even optillen. Naast dat ik bij de Hoop werk, ben ik ook een kunstliefhebber. Maar de kunst die ik maak, daar kan ik niet van leven. Dus ik moet toch ook nog gewoon een baan hebben om mijn geld te verdienen. Maar ik ben een kunstliefhebber en hieronder zit het mooiste kunstwerk wat ik ooit ben tegengekomen. Ik ga aan het eind van mijn preek ga ik het aan u laten zien. Maar toen ik het zag, was ik onder de indruk. En ik wil dat graag ook met u delen dadelijk aan het eind. Heeft u ondertussen Matthäus 3 gevonden? Dan gaan we daaruit lezen. Maar niet voordat we God een zegen hebben gevraagd. Want Vader, u bent degene die ook vanmorgen in ons midden mag spreken door uw woord. Heer, ik bid Heer dat alle ruis die er is, omdat ik hier sta, dat die mag verdwijnen en dat in ieder die hier zit, u mag horen spreken. Vader, ik bid dat u zo onze oren opent, ons hart opent, zodat we als andere mensen naar huis mogen gaan, omdat we een ontmoeting hebben gehad met de levende God, met u, Heer Jezus. Wilt u zo uw woord zegenen? Heer, en wilt u spreken tot een ieders hart? In de naam van Jezus vragen we dat. Amen. En dan lezen we in Matthäus 3, vanaf vers 13. Dit is een heel bekend gedeelte. Maar ik hoop dat ik er vanmorgen een ander licht op mag laten schijnen. En dat u iets nieuws gaat ontdekken van hoe groot onze God is. En dan lezen we in Matthäus 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Tot zover Gods woord. Het is te kort door de bocht om vanuit dit gedeelte de boodschap te verkondigen. U bent ook een geliefde zoon en een geliefde dochter. Want deze woorden die God de Vader hier spreekt in dit gedeelte, werden gesproken op een specifiek tijdstip, op een specifieke plaats en hadden een specifieke bedoeling voor de Heer Jezus, voor het leven van de Heer Jezus, voor zijn bediening. Prachtig om te zien dat ook in dit gedeelte de drie-eenheid van God naar voren komt, dat we de Zoon zien die gedoopt wordt, dat we zien dat de Geest van God neerdaalt als een duif en dat dan de Vader spreekt. En wat zegt de Vader dan? Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Een andere vertaling zegt, in hem vind ik vreugde. God de Vader vond vreugde in de Heer Jezus omdat hij bereid was, zoals die Filippense brief hoofdstuk 2 ook zo mooi zegt, dat hij alles heeft afgelegd als een majesteit en heerlijkheid. Dat hij zijn goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar dat hij het kruis op zich genomen heeft. Dat hij gekomen is als een dienaar. En daarom zei God de Vader in de eerste plaats, in hem vind ik vreugde. Omdat hij gekomen is om u en mij los te kopen van de macht van de zonde en de dood. Maar als we de Bijbel in zijn context lezen en we kennen de Heer Jezus, dan mogen ook wij weten dat wij in de Heer Jezus geliefde zonen en dochters zijn. God de Vader houdt van u. Weet je dat de Vader je kent en dat je van waarde bent? En misschien zijn dat woorden die het ene oor ingaan en het andere oor uitgaan. Ik wil het vanmorgen iets anders zeggen. Weet u dat God u leuk vindt? Dat hij vreugde vindt in u? Van het puntje van uw neus tot uw kleine teen vindt God u leuk. En misschien klinkt dat heel populair, maar het is echt waar. God heeft u gemaakt. God heeft u gecreëerd. En hij is trots op wat hij gemaakt heeft. Zoals een kunstenaar trots is op zijn kunstwerk. Is God blij met u en met mij? God vindt vreugde ook in u en in mij als wij in de Heer Jezus zijn. Dan hebben we het over intimiteit. Voordat je intimiteit kan ervaren met God de Vader, voordat je die woorden kan ontvangen, God vindt je leuk, hij houdt van je, je bent geliefd in de Heer Jezus, moet er iets gebeuren. Zo moet Arie de Arend ook uit zijn ei kruipen om dicht bij zijn moeder te kunnen zijn. Ik heb zo'n ei meegenomen. Dus kan je hem even vangen, Hans? Oh! Hij is niet echt, hoor. U schrok, hè? Een vogeltje moet voor de tweede keer geboren worden. En ik vind dat zo'n prachtig beeld. Wedergeboorte, dat kent u allemaal, denk ik. Maar ik wil u heel even meenemen wanneer Jezus erover spreekt. Wie weet waar dat staat? Even de Bijbelkennis testen, even kijken of u nog wakker bent. Waar staat het gedeelte over wedergeboorte, opnieuw geboren worden? Ik hoor allemaal geroezemoes. Johannes 3, hè? Heel goed. Daar gaat het ook over een vogeltje, Nico de Mus. Oh, nou, Nicodemus heet die man. Maar hij moest ook uit zijn ei kruipen. Waarom? Laten we even teruggaan of doorbladeren naar Johannes 3, waar dat staat. Als je goed leest, zegt Jezus daar twee dingen over wedergeboorte. En ook als ik hoor dat hier vanuit de gemeente een evangelisatieactie is, super. Maar het is goed om te weten, waarom doen we dat? Waarom gaan we erop uit? Of waarom wil ik eigenlijk niet erop uitgaan om die folders uit te delen? Wat weerhoudt me? Ik hoop dat u vanmorgen daar wakker wordt ingeschud. Want als je leest in Johannes 3, dan staat er in vers 3 dat Jezus Nicodemus antwoordt: ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dat is het eerste wat Jezus zegt. Je kan het koninkrijk van God niet zien als je niet opnieuw geboren bent. En dan antwoordt Nicodemus over, ja, je kan toch niet voor de tweede keer in de buik van je moeder gaan? En dan antwoordt Jezus nog iets. Dan zegt hij, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus wat doet wedergeboorte? Het zorgt ervoor dat je ogen geopend worden, zodat je kan zien. Zodat je het koninkrijk van God kan zien. En het zorgt ervoor dat je het koninkrijk van God ook binnen kan gaan. Wanneer een vogel wordt geboren, wanneer een kip wordt geboren, wordt hij eerst geboren als een ei. Dan is hij al op deze aarde. Dan kan hij al zijn moeder horen tokken. Hij kan zijn vader horen. Hij kan al iets ervaren van de atmosfeer om zich heen. Hij voelt hoe warm het is. Hij kan misschien al iets zien van het licht, van de zon die opkomt. Allemaal door dat eierschaaltje heen. Maar een kuikentje zit nog steeds gevangen. Pas als hij uit zijn ei breekt, kan hij de wereld om zich heen zien en kan hij erin binnengaan. En zo moeten ook wij uit ons ei kruipen. Zo moet u en ik uit ons ei kruipen om, waarom? Om de intimiteit met de Vader te kunnen ervaren. Dat kuikentje kan pas bij die moederkip wegkruipen onder haar vleugels, lekker warm, als hij uit zijn ei kruipt. En dat is mijn eerste vraag vanmorgen aan u. Ben je al uit je ei gekropen? Het is mijn vraag aan jou als je hier zit als jongere. Ben je al uit je ei gekropen? Ben je voor de tweede keer geboren? Of kom je hier in de gemeente en ervaar je van alles? Van aan liefde en misschien ervaar je iets van Gods goedheid. Maar is het nog te ver weg omdat er nog een gevangenis om je heen zit? Omdat er nog een ei om je heen zit? Zo moest Arie de Arend ook uit zijn ei kruipen. En dat gebeurde op een prachtige dag. Arie de Arend lag daar in het nest, hoog op een rots. En hij kroop uit zijn ei. En hij zag de prachtige zon schijnen. Hij zag zijn moeder aankomen vliegen. die hem begroette. En hij kroop weg onder de vleugels van zijn moeder. En op een gegeven moment betrok de hemel. Er kwamen wolken voor de zon. En het begon te stormen en te waaien. En Arie de Arend werd uit zijn nest geblazen door de wind. En hij kukelde zo uit het nest. Hij kon natuurlijk nog niet vliegen. Zo meters naar beneden de rots af. En daar lag hij als een hulpeloos klein arendje. Gelukkig kwam er een jongetje langs. Een boerenjongen. En die nam Arie mee naar de boerderij. Hij dacht, wat moet ik nou met dat beestje doen? Hij dacht, weet je wat, ik stop hem bij de kippen in het kippenhok. En daar zat Arie, tussen de kippen. Hij vroeg zich af, wat doe ik hier? Wie ben ik? Waarom voel ik me anders? Wanneer wij uit ons ei zijn gekropen, dan gaat Gods geest een werk doen in je hart en in je leven. En in Galaten staat het zo mooi geschreven. Dat de geest van de Zoon, dat we door die geest Abba Vader kunnen roepen. Nou, dat is intimiteit. Abba is natuurlijk het Aramese woord voor papa. Wist u dat wij die grote heilige God ook mogen aanspreken als papa? Ik vind dat zo mooi. Dat staat nog in een ander gedeelte geschreven. Ik ga dat dadelijk even met u opzoeken ook. Er staat namelijk ook in de Romeinenbrief. Er staat ook iets geschreven over Abba, Vader. Als ik thuis kom uit mijn werk, dan staan mijn kinderen voor het raam mij op te wachten. Dat is het mooiste moment van mijn dag. En ik heb mijn auto nog niet geparkeerd. Of de voordeur is wel open en ze staan daar te springen. Papa, papa. En weet u hoe dat komt? Ik ben meestal rond 5:30 thuis. En om 5:00 dan gaat mijn vrouw, Rachel, die gaat mijn kinderen al voorbereiden dat ik ga komen. Ze trekt de mooiste kleren aan bij mijn kinderen. Doet hun haren goed. En ze zegt, papa gaat bijna komen, dus je moet er klaar voor zijn. Om 4:15 dan zet ze een opzwepend muziekje op met een flinke beat eronder, zodat ze een beetje opgezweept worden. En als ze dan de auto de straat in ziet rijden, dan zegt ze, jullie moeten nu naar de gang gaan. En dan moeten jullie gaan springen en roepen dat papa de beste is en de leukste is. En als ik dan naar de voordeur kom, dan draait ze de muziek nog iets harder. En dan gaan ze alleen maar harder springen. Denkt u dat het zo gaat bij ons thuis? Echt niet hoor. Moet niet alles geloven wat ze hier vertellen op het podium. Hoe komt het dat mijn kinderen, ondanks dat mijn vrouw dat niet doet, toch naar de deur te komen rennen en zo blij zijn dat ze hun vader weer zien? Voor zolang het duurt, want ik geloof dat als ze in de tienertijd komen, dat ze weer anders gaan reageren. Maar goed, mijn kinderen reageren nog zo. Hoe komt dat? Ik heb ze vanaf hun geboorte in mijn armen gehad. Ik heb met ze geknuffeld. Elke avond als ik thuis kom, dan ga ik met ze stoeien. Ik heb ze lief en dat weten ze. Hoe komt u naar de gemeente? Hoe ontmoet u uw vader op zondagochtend? Bent u blij om hier te zijn en te horen wat uw vader tegen u zegt? Of is het meer iets van, ja, het hoort erbij, het moet. Ja, doe me net de kleren maar aan, want dat hoort er ook bij. Of leeft er iets in uw hart en zegt, yes, ik mag vanmorgen weer naar de samenkomst, omdat mijn vader tegen mij gaat zeggen opnieuw, ik hou van je. Je bent mijn geliefde zoon. Ik vind je leuk. Ik geniet van je als je er bent. Ik ben blij met je. Ik vind mijn vreugde in jou. En weet je, als dat in je leven gebeurt, dan ga je groeien in je identiteit. En wat betekent dat? Dat betekent, en dat staat dus in die Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 8. Laten we daar ook heel even heen bladeren met elkaar. Want in vers 16 staat er heel mooi dat Gods geest ons verzekert diep van binnen dat wij kinderen van God zijn. Maar in vers 15, daar schrijft Paulus dat wij niet de geest van slavernij hebben ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Intimiteit. We zijn kinderen van God. En wij mogen door de geest van God, God die heilige God, papa noemen, vader noemen. En dan staat er in vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Je gaat groeien in je identiteit. Het is niet meer dat je twijfelt, ben ik wel of niet een kind van God? Maar Gods geest gaat diep van binnen in je hart een werk doen. Een andere vertaling zegt, je bent, Gods geest verzekert je ervan. Je bent er zeker van dat je een geliefde zoon of een geliefde dochter bent van de Vader. En dat gebeurt als je dicht bij God de Vader leert leven. Als je intiem bent met hem. Als je tegen hem zegt, papa, ik hou van u. En waarom is dat nou nodig om te groeien in je identiteit? Waarom hebben wij het nodig om zo dicht bij de Vader te leven en te weten wie we zijn? Nou, onze tegenstander heeft een tactiek. Ik weet niet of u die tactiek kent, maar het is goed om je tegenstander te kennen. Dat is in elke sport is het zo. Als het Nederlands elftal moet voetballen, bestuderen ze altijd eerst de tegenstander. Ik geloof dat ze ook Italië hebben bestudeerd afgelopen week. Helaas, niet goed genoeg. Maar ook wij moeten onze tegenstander kennen. En wat doet de tegenstander in Matteüs 3, dat gedeelte wat we net hebben gelezen? Wat is nou zijn tactiek? Is er iemand die dat durft te roepen door de zaal? Wat is de tactiek van onze tegenstander? Verzoeken, maar hoe doet hij dat? Door leugens. En op welk gebied gaat de tegenstander leugens in ons leven zaaien? Nog een keer?
Ontmoedigen.
Twijfel, heel goed. Ik weet niet wie dat riep, maar u krijgt bonuspunten vandaag. Twijfel. Als je de Bijbel bekijkt vanaf de eerste hoofdstukken, in de Hof van Eden doet de tegenstander precies hetzelfde, zal hij nooit vol in de aanval gaan. Hij zal nooit zeggen, het is niet waar wat God zegt. Dat doet hij niet. Wat hij gaat doen, hij gaat op een hele slinkse manier twijfel brengen over de waarheid die God heeft gesproken. God heeft toch gezegd dat je niet mag eten van de boom? Weet je, zo gaat de tegenstander te werk. En dat doet hij ook in uw leven. Dat deed hij ook in het leven van de Heer Jezus. Want wat lezen we in Matteüs 4, vanaf vers 3. De verzoeker kwam bij Jezus en zei, als u Gods zoon bent. Hij zei niet, je bent niet Gods zoon. Hij zei, maar als je het bent, maak dan eens van deze stenen brood. Dat is hoe de tegenstander werkt. Hij gaat twijfel zaaien in je identiteit. En dat is wat hij vandaag de dag nog steeds doet. En hij doet het op drie gebieden. In de eerste plaats komt de tegenstander bij Jezus. En hij zegt, als u Gods zoon bent, doe dan iets. Doe een wonder. Je bent pas iemand als je presteert. Als je laat zien dat je iets kan. Dat is het eerste wat hij doet. Tweede wat de tegenstander doet. Als u de zoon van God bent, in vers 6... werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat zijn engelen voor u bevel zullen geven en dat zij u op handen zullen dragen. Nou, waar moest Jezus zich naar beneden werpen? Van de tempel, op het tempelplein. Het tempelplein was toen de tijd vol met mensen. Dus als Jezus dat had gedaan, had hij in één keer kunnen laten zien dat hij Gods zoon was. Dan had iedereen gezegd, ja inderdaad, deze man is Gods zoon. Maar Jezus wist dat zijn identiteit niet afhing van wat mensen over hem zouden zeggen. Dus dat is het tweede wat de tegenstander doet. En het derde, in vers 9, zegt, of vers 8, dan neemt de duivel hem opnieuw mee naar een hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. En wat zegt hij? Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Dus bezittingen. Rijkdommen. Dat is het derde gebied waarop Satan leugens strooit in onze identiteit. Het is vandaag de dag nog steeds zo. Je bent pas iemand als je presteert. Als je je productiecijfers haalt op je werk. Als je op school goede cijfers haalt. Dan hoor je erbij. Als het niet goed gaat, als je niet goed je best doet, dan word je afgebrand. Je bent pas iemand door wat andere mensen over je zeggen. Dat is wat onze maatschappij ons doet geloven. Je moet er wel meegaan met de nieuwste mode. Je moet er wel een beetje bij horen. Want stel je voor wat mensen van je denken. En het derde gebied waar onze tegenstander ons op pakt, is ja, je moet toch wel de nieuwste iPhone hebben of de nieuwste iPad. Maar weet u, je identiteit hangt niet af van wat je doet, van wat andere mensen over je zeggen of wat je hebt. Want deze drie dingen kunnen allemaal weggaan. Wat als je inderdaad niet goed presteert? Wie ben je dan nog? Wat als inderdaad mensen je uitschelden of negatief over je praten? Waar blijf je dan met je identiteit? Wat als je inderdaad net als Job alles verliest en je niks meer hebt? Er is maar één ding wat tot een eeuwigheid stand blijft houden. En dat is het woord van God. En wat zegt God over u en over mij? Je bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. En als je identiteit verankerd is in het woord van God, dan zal je, wat er ook gebeurt, wat de tegenstander ook doet, zou je kunnen blijven staan. En waarom is dat belangrijk? Omdat je dan groeit in autoriteit. Je gaat komen waar God je bedoeld en bestemd heeft. We zongen vanmorgen een lied. Ik zit even te denken hoe dat lied nou heette. Maar jullie hebben er een tweede couplet bij gemaakt. Het ging over bestemming. U die mij geschapen heeft. En wat zingen jullie dan als tweede? U bent mijn bestemming. God heeft een bestemming voor uw leven. En natuurlijk zijn we allemaal met elkaar op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Natuurlijk zijn we met elkaar allemaal op weg naar die heerlijkheid. Maar ik geloof dat God ook een unieke bestemming heeft voor u in deze gemeente. Voor u hier in Sliedrecht. Voor u hier ergens in het Koninkrijk van God. En naarmate je groeit in intimiteit met de Vader, zul je groeien in identiteit met de Vader. En zul je autoriteit krijgen om datgene te doen waarvoor God je geroepen heeft. Weet u wat er zo bijzonder was aan de bergrede van de Heer Jezus? Jezus begint zijn bediening na de doop, nadat hij die woorden heeft gehoord. En wat is er nou zo bijzonder aan de bergrede? De bergrede is natuurlijk een fantastische preek. Boeddhisten, atheïsten, noem het maar op. Iedereen zal zeggen dat de bergrede een speech is die klopt qua inhoud. Het onderwijs van Jezus, dat is fantastisch. Maar wat maakt de bergrede nou zo bijzonder in die tijd? Weet iemand dat? Zullen we het samen opzoeken? Matteüs hoofdstuk 7, als we even doorbladeren, twee bladzijden verder. Dan lees je in Matteüs 7, vers 28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, dus de bergrede had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Dus de mensen waren onder de indruk van wat Jezus daar zei. En waarom? Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Blijkbaar was er iets in de woorden van Jezus wat gezag had, autoriteit had. Het had niet te maken met zijn non-verbale communicatie, waar wij zoveel over leren als sprekers. Want dan moeten we op het podium staan en alle ruimte gebruiken met je handen gebaren. Jezus zat gewoon. Hij zat voor een groep mensen. En blijkbaar was er in zijn intonatie, in de woorden die hij sprak, zoveel gezag, zoveel autoriteit, dat de mensen onder de indruk waren. Ze hadden dat nog nooit gehoord. En ik geloof Dat dat ook voor u en mij bedoeld is. Als wij groeien in intimiteit, in identiteit. Dat God ons ook bekleedt met gezag. Hij bekleedt ons met de Heer Jezus. Zodat we een impact hebben op onze omgeving. Er is een groot verschil tussen gezag en macht. Gezag krijg je door iemand die boven je staat. Een politieman die heeft gezag gekregen door de Nederlandse staat. Omdat hij dan ook een politiepakje aan mag trekken. Daarom heeft hij gezag. En als hij hier op straat een auto zou aanhouden, dan zou die auto ook stoppen. Als diezelfde man in burgerkleding een auto zou aanhouden, dan zou die man niet stoppen. Zou die auto niet stoppen. Dus dat is wat gezag is. Macht zijn alle middelen waarmee je je gezag kan uitoefenen. Maar macht kan je dus ook misbruiken. Als ik dat pistool van die agent zou afpakken, en ik zou hier op straat een auto proberen aan te houden met dat pistool, weet ik zeker dat die auto stopt. Niet omdat ik een politiepakje aan heb, niet omdat ik bekleed ben met dat gezag, maar wel omdat ik een machtsmiddel in mijn handen heb. Dat is het grote verschil tussen gezag en macht. En wat gebeurt er nou? Heel veel mensen proberen een positie in te nemen door machtsmiddelen te gebruiken. Nou, daar kunnen we een heel lang verhaal over hebben, maar de meeste machtsmiddelen zijn gebaseerd op angst. En daarmee lijkt het alsof iemand gezag en autoriteit heeft, maar in werkelijkheid heeft hij het niet ontvangen van God zelf, maar doet hij een kunstje. Hij doet iemand na. Zoals ik die politieagent na zou doen met dat pistool, zo doen heel veel mensen ook iemand anders na en doen ze een kunstje. Maar heeft het geen impact en geen effect op die manier, omdat ze niet bekleed zijn met het gezag van God. Snapt u dat een beetje wat ik uitleg? En helaas gebeurt dat ook te veel binnen onze christelijke binnen ons christelijk wereldje. En helaas missen we daarmee Gods bedoeling, namelijk dat mensen tot geloof komen en dat ze uit hun ei kruipen. Het begint niet met autoriteit en gezag. Het begint daar op de plek van intimiteit. Dat je samen met God de Vader bent. Dat God je gaat bevestigen in je identiteit. En dat je uiteindelijk van Hem het gezag krijgt om een impact te hebben op je wereld. Ari, daar zat hij dan in het kippenhok. Hij was uit zijn ei gekropen. Maar hij voelde zich zo anders. Gelukkig was er één iemand die dat wist. En dat was die boerenjongen. Hij wist dat Ari geen kip was, maar een arend. Dus op een dag ging die boerenjongen naar Ari toe. En hij zei, ik ken je probleem. Ik ga je meenemen. We gaan vliegen. Je bent niet gemaakt om in een kippenhok rond te lopen. Je bent gemaakt om te vliegen. En hij nam Ari de arend mee naar buiten en hij hield hem in de lucht. En hij zei, Ari, vlieg! Maar Ari vloog niet. Hij stortte naar beneden met zijn snavel in het zand. En teleurgesteld bracht de boerenjongen Ari weer terug naar het kippenhok. En Ari was nog teleurgesteld. Hij dacht, zie je wel. Ik ben helemaal geen arend. Ik ben een kip. Ik moet gewoon mijn leven lang in het kippenhok blijven. Een beetje rondscharrelen. Maar de boerenjongen had hoop. En een tijd later nam die Ari weer mee uit het kippenhok. En hij zei, ik ga je nu meenemen naar het dak van onze boerderij. Dan heb je wat meer ruimte om te gaan vliegen. En hij nam Ari mee. En hij hield hem weer in de lucht. Hij zei, Ari, vlieg! Ari vloog niet. Hij probeerde het wel met zijn vleugeltje. Maar hij stortte weer naar beneden. Hevig teleurgesteld werd Ari weer in zijn hokje gezet. Tussen de andere kippen. Hij had bijna de hoop verloren. Maar zie je wel, ik kan helemaal niet vliegen. Ik ben geen arend. Totdat de boerenjongen bedacht, ik neem hem mee naar de plek waar ik hem gevonden heb. En hij nam Arie weer mee uit het kippenhok naar die rots. En hij klom met Arie die rots op. En hij hield hem weer in de lucht. En wat gebeurde er? De zon brak door de wolken. En er kwam een grote, volwassen arend aangevlogen. En Arie zag die arend. En dacht, ja, dat is mijn moeder. En hij spreidde zijn vleugels en hij vloog naar zijn moeder toe. Arie was geboren om te vliegen. Zo bent u geboren om een impact te hebben op uw omgeving. Zo bent u geroepen door de Heer Jezus. Niet om alleen maar hier in de kerk gezellig te zitten met elkaar, maar om een verandering teweeg te brengen hier in Sliedrecht. Het is niet de bedoeling dat u heel uw leven in een kippenhokje rondscharrelt. Het is de bedoeling dat u vliegt. Daar heeft God u voor geroepen. En misschien bent u net als Arie gaan twijfelen, omdat u het geprobeerd hebt. U heeft het serieus geprobeerd om te gaan. Maar elke keer was er weer die teleurstelling dat het niet lukte. Ik wil vanmorgen zeggen, als een dienstknecht van God, dat God u geroepen heeft om te vliegen. Ook al bent u teleurgesteld, probeer het opnieuw en opnieuw en opnieuw. God gaat je bekleden met zijn gezag. Als je leert leven vanuit intimiteit met de Vader, dan zal je groeien in identiteit en zal God je bekleden met het gezag wat je nodig hebt om datgene te doen waarvoor God je geroepen heeft. Mogen God u en mij zo zegenen. Laten we samen bidden. Want Vader, ik wil u zo danken dat u een bedoeling heeft, een bestemming heeft met ons leven. Dank u wel dat uiteindelijk u die bestemming bent. Dat we met elkaar veranderd mogen worden naar het beeld van de Heer Jezus. Dat we zijn als de bruid die wacht op de bruidegom. Heer, dank u wel, Heer, dat we uit mogen zien naar die dag dat er geen pijn en geen verdriet is. Dat er geen teleurstelling is, omdat we proberen en weer vallen en weer proberen en weer vallen. Maar ik dank u wel, Heer, dat er een dicht bij uw hart, dat er genade is om weer op te staan. En ik dank u wel, Vader, dat we u mogen ontmoeten als een papa. En ik bid dat ons hart blij zal zijn dat we zo dicht bij u mogen komen. En ik dank u wel dat we dan mogen groeien in onze identiteit, dat uw geest diep in ons hart ons verzekert dat we geliefde zonen en geliefde dochters zijn van de Vader. En ik bid zo, Vader, als dat in levens vandaag, zoals we hier met elkaar zitten, niet zo is, dat u een wonder doet in harten. Heer, dat u oren opent. Dat u mensen misschien voor het eerst uit hun ei laat kruipen. Ja, maar dat ook mensen misschien opnieuw horen, ik hou van je. Je bent mijn geliefde zoon en mijn geliefde dochter. Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een parel bent? En dan bid ik, Vader, dat ook deze gemeente bekleed zal worden meer en meer en meer met het gezag en de autoriteit van u. Zodat ook deze gemeente een impact mag hebben op een omgeving. Ik bid voor de evangelisatieactie die gaat komen. Vader, ik bid hier dat er mensen tot geloof mogen komen. Ik bid dat het een impact mag hebben op Sliedrecht. Heer, wilt u zo werken met uw geest in deze gemeente, Heer, en door deze kostbare mensen heen? Dat vraag ik u zo in Jezus' naam. Amen. Er is natuurlijk nog één ding wat ik mocht doen. Dat was het prachtige kunstwerk onthullen wat ik had meegenomen. En dan geef ik de dienst weer over aan Ab, denk ik. Ja. Dit is het mooiste kunstwerk wat er is. Ik zal hem inderdaad even de lucht in houden. Ik zal er zelf even van genieten, van het mooiste kunstwerk wat God heeft gemaakt. En weet u wat erop staat? Ik ben een koningskind. Als u nieuwsgierig bent, kom na de dienst even hier langs. En kom eens kijken naar het mooiste kunstwerk wat God heeft gemaakt. Het is geen grap, het is echt waar. U bent, ik ben, de kroon op de schepping, zegt Psalm 8. God heeft u hoog geschat, u bent waardevol. Als u dat meer en meer gaat geloven, het zou het mooiste zijn wat er kan gebeuren in uw leven.